is van de behoorlijk zonnig in Jakarta, ondanks dat het gisteravond in sommige delen van Jakarta flink het geregend. De regen van gisteravond kan het enthousiasme van de aanwezigen die op tocht waren om de Ramadan te verwelkomen niet temperen. Het bewijs is dat ze enthousiast bleven, ook al regende het pijpen stellen. Misschien was het heel wel, omdat ze zo blij zijn en ze de regen niet eens voelden. En hoe dan ook, luisteraars, de weeromstandigheden zijn de laatste tijd nogal onvoorspelbaar. Dus wees voorzichtig en blijf veilig.
Sumpa, I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku.
had één eerlijke prestatie. Maar de vrijheid van het volk om te werken is de ultieme prestatie. Sultan Shahrir.
Nederlands talige uitzending van Voice of Indonesia. En luisteraars, hebben we nu de andere informaties uit Indonesië. En we zullen over de Ramadan bespreken, luisteraars, omdat we in dit land, waar de meerderheid van de bevolking moslim is, momenteel de komst van de maand Ramadan vieren. Voor ons is de maand Ramadan de periode waar het meest uitkijken, omdat onze eredienst gepaard gaat met veel geluk en saamhorigheid. Ja, een paar tradities die we missen in dit Ramadan zijn de iftar samen met vrienden of de familieleden en ook de sahur en de andere tradities die we moeten doen in deze maand Ramadan. En bent u in Nederland of misschien jullie in Suriname heeft een speciale Ramadan tradities? Vertel naar ons, Voice of Indonesia, aan onze e-mail address om samen we te vertellen over onze tradities tijdens de maand Ramadan.
Slow down, baby. Take it easy, just let it flow. Woo!
gepresenteerd uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en MRI Digitaal. Spreek maar Bahasa. En ook je regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. En luisteraar, de andere goede nieuws komt uit Indonesische racer. Shane Gelayel. Shane Gelayel schreef opnieuw geschiedenis in FIA World Endurance Championship of the WEC door als de eerste Indonesische coureur pole position te behalen. Hij zette de snelste tijd neer van 1 minuut 54 seconden in de hyperpole sessie van de LMGT3 klasse op het Lusail International Circuit in Qatar op donderdag lokale tijd. En Sean's succes werd nog verder versterkt door de dominatie van United Autosport, zijn teamgenoot Sebastian Boots, die in de auto met startnummer 59 reed, eindigde als de tweede en verzekerde zich daarmee van een plek op de eerste rij voor de komende race.
We'll be right back. dann sah ja die Lautern bei der Millennium Pertama, ich tue, oder in Misadara.
Die erste Millennium der Überwinnung des Besiegen behalten, waren het Misadara Volk, der Melayu. Er fuhr sie nicht, das ist neu. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Is goed bij mij, man. En dat was het, oké?
Tiada takut menempu badai sudah biasa.
Kalau istilah bisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis
Tentensi lijkt ons de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen, catch of kafkast is. Dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil verwijzigd. Wat we tegenwoordig kennen als het Chinese zeil.
Wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtigend te worden in het omgaande leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen, is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Binisi. De term Binisi werd echter in de jaren 50 verkend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Binisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
Sekarang Binisi tersebut berubah main pas in the blue jaren 50 and 20th eeuw in the kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Chinese boot? Omdat de term Chinese in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palaris genoemd. Er is Palaris Olompong, er is ook Palaris Tongkong. De meest voorkomende term Chinese was in de jaren 80, vooral nadat Chinese naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Chinese. De term Chinese waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Vooral in sommige dinamakan Palari, itu mulai dinamakan Chinese. Jadi istilah Chinese yang sekarang ini begitu dibanggakan, sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Chinese itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Chinese, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di arah itu pada tahun
1906. In het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Finicië is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Finicië Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. Daarom Finicië werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Finicië werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waard. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Finicië Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari Finicië, saya masuk di galangan di Cingendok.
Wat ik me herinner was, het in het jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien, hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Panah Beru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Finicië genaamd, is de winst sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Finicië. We bezochten ook het Finische scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari-stans. Daar ontmoeten we Haris, een Finische scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Finische scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Finicië di Bangun ini asalnya dari arah dulu pun Pak, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka,
Finicië kipong uit arah Bulukumba, Sulawesi. Di staat A boot 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Phoenische schip.
Ja, kaiubesi, kaiubiti, kaiubjatu. Tiga zijn jenis kaiubi.
Ja, ijzerhout, bipihout en dikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik finitie van bipihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van dikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schip, de planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Phoenische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, blijkt dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Phoenische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werkgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tata Talu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. de kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda secara manusia yang paling rumit yang ada sebelum
revisi. Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt. Een boot is niet iets rechthoekigs, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel en de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini perahu kesenjian halayak kerana, wah, memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya? Memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Indonesia.
Luisteraars, enige tijd geleden kwamen tientallen volwassen vrouwen bijeen in het traditionele bijleeuwhuis om tutti negeri soja of negeri soja wassen te bereiden. Een erfelijke traditie uit het soja koninkrijk dat ooit een van de grootste koninkrijken op Hamon was. Elk jaar wordt in de tweede week van december de sojalunch wassen gehouden. In combinatie met andere traditionele evenementen, waaronder de reiniging van het land, het beklimmen van de berg Sirimau, de traditionele ceremonie van het wassen van het land, het wassen van het water of Werhalo en Onowe, en het betreden van Gandongdu. Deze ceremonie is een traditie om het land te reinigen en tegelijkertijd zichzelf te zuiveren van gevoelens van vijandigheid, afgunst en achterdocht. Daarom vroegen Upulatu Soya, de traditionele ouderen, tijdens het Negeri Cuci evenement ook aan de Negeri Soya gemeenschap om hun harten te zuiveren en zo het land op te bouwen. Cuci Negeri Soya of de Soya Land Wassen is sinds 20 oktober 2015 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Onderzoek van Republiek Indonesië aangewezen als immaterieel cultureel erfgoed. De erkenning van de traditie werd opnieuw bevestigd nadat het Indonesische ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderzoek en Technologie Op 9 december, de Indonesische Cultuurprijs 2022 toegekend aan Negeri Soya voor het behoud van de Cuci Negeri traditie. Het Soyaland Wasen op de Cuci Negeri Soya wordt gevierd door twee mannen die een tahuri percussie dragen, een basinstrument gemaakt van schapen. Ze gaan langs de traditionele punten om taboes of oproepen van de koning van Soya over te brengen. Nadat er op het muziekinstrument gemaakt van schapen was geblazen, werd aan de bewoners meegedeeld dat de Cuci Negeri Soya traditie de komende 5 dagen zal plaatsvinden. De reeks tradities begint met een 2-daagse reuniging van het land. Van jongeren en volwassenen tot ouderen, ze namen allemaal samen deel aan het schoonmaken van de omgeving waarin ze woonden, met name het gebied rond de kerk, de grote rotsen, de begraafplaatsen en de traditionele Baileo huis. Daarna zijn er nog een aantal andere vrouwen druk bezig in de keuken met het bereiden van 4 soorten traditionele gerechten, namelijk porties cake, gemaakt van suikerdeeg van palmboom extract, bubenka, sponge cake gemaakt van een mengsel van bruine suikers en walnoten, wajik, gemaakt van kleefrijs en suiker, en gegrilde bamboe kleefrijs. Het hoogtepunt van deze traditie vindt plaats op vrijdagmiddag. De avond ervoor beklimt een groep volwassen mannen en de Soa Pera clan de top van de berg Sirimau. Tijdens de reis moeten ze vasten, begeleid door het ritme van de tifa, gong en tahuri muziekinstrumenten. De groep werd geleid door een traditioneel dorpshoofd. Op de top van de berg maakten ze de watervaten schoon die hun voorouders hadden achtergelaten. Ondertussen baden ze en vertelden ze historische verhalen over het Soya-koninkrijk. Soya is een genealogisch territoriale vereniging die bestaat in Negeri en bestaat uit verschillende huizen. Vrijdagmiddag daalden ze de berg af om koning Soya op te halen en samen vertrokken ze naar Baileo Samasuru. Ze liepen vergezeld van tifa en de persoon vooraan droeg de typische rode vlag van Soya en rood-witte vlag. In Baileo luisteren alle burgers naar de bevelen en boodschappen van de koning, het advies van de priester en de uitleg over de Gandongduk door de oudste Soya-leider. Gandongduk is een lang stuk witte stof dat symbool staat voor broederschap. Het wordt meestal gedragen tijdens culturele processies in traditionele landen op de Molukken. Vervolgens met het voorlezen van de kapata door het hoofd van traditionele gemeenschap, die begint met het blazen op de tahuri. Kapata is een gebed en verzoek dat Negeri Soya en haar inwoners door God kunnen beschermen en vrij worden gehouden van ziekten. Daarna reinigden de oorspronkelijke Soya-klangroep en de clans die daarna kwamen zichzelf of wasten zichzelf in verschillende waterbronnen. Soa Pera in Waiwerhalo water en Soa Erang in de Unuwe water. De twee groepen liepen elk vanaf de waterwasplek, gescheiden door een 50 meter lang wit kleed dat vorm had van letter U. Daarna ontmoeten de twee groepen elkaar op een locatie niet ver van de eettafel om zich te vereenigen. Op die plek werd het doek 3 keer rond de verenigde groep gedraaid. Het geweven doek dat werd samengebracht staat symbool voor de eed die de twee groepen afgelegden om Negeri Soya te voeden. Dit is de hoogste punt van de traditie van het wassen van sojagrond. Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld en luisteraars, hier zijn de muziekhoek van Indonesia voor vandaag. Vandaag presenteren we een liedje van Papua met de titel Tak Tinggal in Papua. Dit lied werd gecomponeerd door Steven Wally. Dit lied in het Papua dialect vertelt het verhaal van iemand di zijn geboorteplaats in Papua mist. In de tijdsmaatregel dat tinggal di Papua, wordt ook melding gemaakt van natuurlijke rijkdommen van Papua, zoals bergen, valleien, stranden en paradijsvogels. Het voelt alsof het hart is achtergelaten te midden van alle natuurlijke rijkdommen van Papua. En hier is de liedje dat tinggal di Papua. Veel luisterplezier. Dat was onze Nederlandstalige uitzending. Bedankt voor uw aandacht. En vergeet niet om ons op te volgen op social media. Op Instagram en TikTok. VOE_official. En ook aan onze YouTube kanaal. VOE Official. En download ook onze applicaties RRI Digitaal. Om onze uitzending heen en weer. All over de hele wereld. Te luisteren. Met just and click. Dus luisteraars, download de applicaties RRI Digitaal op uw Play Store of op App Store. En luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor Anda. En morgen zullen we weer terug met andere informaties uit Indonesia. Tot morgen.
Présentait d'actualité des enfants. informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz via le site web www.voinews.id et l'application RRI Digital, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
From Indonesia to the world.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se rencontre encore sur la mission en langue française, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, avec moi, Oudry. Aujourd'hui, je vais vous accompagner en transmettant des informations en provenance d'Indonésie. Cela augmentera certainement vos connaissances sur l'Indonésie et tout ce qu'elle contient. Et chers amis, cette fois, je vais vous présenter des actualités, des citations du jour, des nouveautés indonésiennes. Parlons indonésien, Mari Berbahasa Indonesia, meilleure coupe des chansons pop et traditionnelles indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons avec les actualités. Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente l'actualité avec moi, Oudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. ONU affirme que les journalistes ont un rôle à jouer dans l'action climatique. Type d'activité de lingo peut être choisi en fonction de la préparation de l'entreprise. Tendance à l'utilisation des véhicules électriques en Indonésie continue d'augmenter. Mon cher Jouetar, voici les nouvelles en complet. Le directeur du Centre d'information des Nations Unies, UNIC, de Jakarta, Miklos Gaspar, a déclaré que les médias indonésiens, en particulier la radio, ont le pouvoir d'informer les gens sur le changement climatique et de les encourager à agir en faveur du climat. C'est pourquoi il a déclaré dans ses remarques enregistrées lors d'un atelier pour journalistes au siège de RRI à Jakarta. Il a déclaré que les journalistes ont un rôle essentiel à jouer dans la création d'histoires qui permettent aux citoyens de relever les défis climatiques.
The responsibility of a journalist like you is not just to inform, but to educate.
La responsabilité d'un journaliste comme vous n'est pas seulement d'informer, mais aussi d'éduquer et de responsabiliser. Les reportages sur le climat devraient être porteurs d'espoir et d'action et montrer des solutions aux problèmes. Lorsque les agriculteurs de Java trouvent des moyens innovants pour s'adapter à la sécheresse. C'est une histoire de climat, alors que les communautés côtières de Sulawesi construisent des défenses résilientes contre la montée du niveau de la mer, c'est aussi une question de climat. En outre, bien que l'Indonésie se soit engagée à réduire ses émissions de 29% de manière indépendante et de 41% avec le soutien international, Gaspar a déclaré que les politiques à elles seules ne suffisent pas. C'est pourquoi il a déclaré que la société doit comprendre les défis climatiques et savoir comment y faire face. Gaspar a également exhorté les journalistes à prendre au sérieux leurs responsabilités en matière d'action climatique, en comblant le fossé entre la science et la société, en engageant le public dans l'action climatique et en utilisant les plateformes et l'influence disponibles pour façonner une planète Terre plus durable. L'autorité des services financiers, OJK, a déclaré que chaque institution de services financiers, LJK, peut ajuster le choix des activités commerciales de lingo qu'elle souhaite mener en fonction de l'état de préparation du processus commercial et de la pétence au risque de chaque institution. C'est ce qu'a déclaré le chef par intérim du département d'alphabétisation, d'inclusion financière et de communication de l'OJK, M. Ismail Riadi à Jakarta. Selon Ismail, les activités commerciales liées au lingo qui peuvent être menées comprennent l'épargne en or, le financement de l'or, le commerce de l'or, la